Welkom bij de Zoëtisch podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
Wat is het leuk dat je afstemt op Cattle Talks? Met Cattle Talks willen we wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. Mijn naam is Patrick Lens. Ik ben accountmanager Ruminants bij Zoëtisch België en ben uw aanspreekpunt voor al uw vragen rond Zoëtisch producten en diensten. Ik stel jullie in het kort even mijn collega voor die de inhoud van deze podcast zal verzorgen. Mijn collega is dokter Carleen Supré. Ze heeft een doctoraat gedaan over niet-oreus staphylococcen en hun impact op uiergezondheid tijdens de 5 jaar bij het M-team. Daarna ging ze aan de slag bij MCC Vlaanderen als hoofd bedrijfsadvisering en specialist uiergezondheid, waar ze een sterke band met de zuivelsector onderhield. Sinds mei 2019 is Carleen Technical Ruminants bij Zoëtisch, waar ze ondersteuning en consultancy biedt aan dierenartsen in België en Luxemburg. Ook volgt ze genetica op bij verschillende Vlaamse melkveebedrijven. In België zijn we wat betreft het mycoplasmaonderzoek vrij goed verwend, vooral dan bij kalveren en in het kader van longproblematiek. Verspreid over het land, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, werden er in het recent verleden toch heel wat studies gedaan. Over mycoplasma bij melkvee is het aantal onderzoeken een stuk minder. In deze podcast gaan we het hebben over mycoplasma mastitis en de detectie ervan bij volwassen melkvee. Carleen, zullen we het eerst hebben over hoe de ziekte door mycoplasma bij melkvee zich presenteert?
Bij melkvee zijn de meest voorkomende symptomen van mycoplasma-infectie klinische mastitis en artritis, en soms ook pneumonie. In een recent onderzoek in Nederland van de GD werd aangetoond dat in 60% van de bedrijven waar er effectief een uitbraak was, dat er dan zowel mastitis als artritis zichtbaar was. Over het type mastitis, ja, vroeger zei men altijd dat mastitis door mycoplasma zo'n zandachtig aspect gaf in uw melkstaaltje, maar in mijn mening zie je dat toch veel minder. Meer typisch vind ik het soort mastitis dat verspringt van één kwartier naar een ander kwartier, eventueel met een paar dagen tussentijd of meerdere kwartieren tegelijk. Is dat het geval, dan zou ik zeker beducht zijn op mycoplasma.
We hebben het nu net gehad over infectie van lacterende dieren, maar als er nu een mycoplasma-uitbraak komt, en dat is meestal pneumonie bij kalveren, zijn de koeien dan ook altijd at risk? Moet je dan ook altijd volwassen koeien gaan onderzoeken?
In datzelfde onderzoek van de GD had 80% van de onderzochte bedrijven tegelijk met de symptomen bij de melkkoeien ook infectie bij het jongvee. Dat onderzoek had ook een vervolgpaper waarbij echte transmissiemodellen bekeken werden en dan bleek er effectief dat er vanuit de koeien een zeer waarschijnlijk risico komt voor infectie van de kalveren, van het jongvee en van andere volwassen koeien. Omgekeerd was de transmissie iets minder waarschijnlijk, maar niet onbestaande. Dus jongvee naar koeien en nog iets minder voorkomend van jonge kalveren naar koeien. Veel volwassen koeien die besmet zijn, zullen ook niet constant uitscheiden. Denk zeker ook aan de latente en asymptomatische dragers. Bij stressgerelateerde immuunsuppressie zal die kans op klinische ziekte en op uitscheiding ook gaan stijgen. Een praktisch gevolg daarvan is dat risico bij het aankopen van bijvoorbeeld drachtige vaarzen. Bij aankoop lijkt er meestal niks aan de hand. Sommigen hebben waarschijnlijk wel antistoffen bij het aankooponderzoek, maar de veehouder beslist van die dieren toch aan te houden. Ze kalven dan af op het bedrijf en beginnen ineens massaal uit te scheiden.
Ja, dat is duidelijk. Aankoop blijft dus steeds een risico inhouden. Misschien kort toch iets zeggen over de prevalentie van mycoplasma bij volwassen melkvee. Zijn er veel bedrijven met problemen bij volwassen dieren? En als een bedrijf een uitbraak kent, zijn daar dan veel klinisch zieke dieren of is dat beperkt?
Voor een onderzoek te bekijken in België, het onderzoek van Linde Gillen in 2018, werd er aangetoond dat zo'n 7% van willekeurig geselecteerde melkveebedrijven positief waren op een mycoplasma-PCR om de tankmelk en 25% had antistoffen in de tankmelk. Mijn ervaring is dat als een bedrijf dan echt een klinische uitbraak heeft, dat er meestal niet meer dan 5 of 10% van de lacterende dieren effectief besmet is. Dus dat valt meestal mee.
Dat lijkt me inderdaad een niet zo hoge besmetting. Maar hoe sluit je mycoplasma uit binnen lacterende dieren? Kan je dat doen via on-farm diagnostiek of ben je dan echt op het labo aangewezen?
Er is effectief een testkit beschikbaar die mycoplasma gaat opsporen en die je op de boerderij of nog beter op de dierenartsenpraktijk kan gebruiken. Namelijk de test van Vierbak, de Speedmam Color. En bepaalde dierenartsenpraktijken gebruiken die ook effectief. Maar om mycoplasma hiermee te gaan aantonen, moet er 7 dagen geïncubeerd worden. Daarnaast is er ook nog zoiets als een Acumen-test beschikbaar. Die is gebaseerd op een PCR en leidt dus ook tot resultaat binnen de 3 uur. Maar dat protocol is denk ik nogal ingewikkeld om op de boerderij of om op de praktijk te doen. Daarom zou mijn voorstel zijn om Mycoplasma bovis op te gaan sporen, beroep te gaan doen op MCC. Cultuur bij MCC kan, maar duurt ook weer lang. Veel logischer is, en met een hogere sensitiviteit, is die pattenproef PCR. Dat is een real-time PCR die effectief DNA gaat opsporen, dus geen antistoffen. En dat wil zeggen, dan wordt er gekeken naar hoeveel thermische cycli zijn er nodig om een stukje DNA van een bepaalde bacteriegroep te gaan visualiseren. Het aantal cycli wordt uitgedrukt als een CT-waarde. En die wordt dan ook op uw rapportje gezet. Hoe lager dat die CT-waarde is, hoe minder cycli dat er nodig zijn om de aanwezigheid van dat DNA van die kiem aan te tonen, dus hoe meer DNA dat er aanwezig is. Dus een staal met een CT-waarde van 18 is veel duidelijker positief dan eentje met een waarde van 36.
Dus de boodschap voor Mycoplasma is op een verdacht bedrijf, zoals je hierboven aanhaalt, elk geval van mastitis via PCR te onderzoeken of niet?
Mijn voorstel is bij die eerste verdenking zeker inderdaad elk mastitisgeval op PCR te onderzoeken, maar daarnaast ook nog een standaardcultuur te doen. Liefst die individuele stalen van klinische mastitis bij voorkeur aanvullen met een tankmelk-PCR die ook regelmatig herhaald wordt, om dan de infectie in subklinische dieren aan te tonen of bij dieren die dan eigenlijk recent afgekalfd zijn. Wordt mycoplasma aangetoond in de klinische monsters of in de tank, dan raad ik aan om alle lacterende dieren te gaan testen. Je neemt dan van elk dier een staalje en in het labo laat je die poelen. En afhankelijk van die bedrijfsgrootte kunnen dat poels zijn van tussen de 5 en de 10 dieren. Is zo'n poel dan positief, dan gaat het labo de individuele dieren gaan uitsplitsen en onderzoeken.
Dat zijn inderdaad al heel veel praktische tips die meegegeven worden, maar zijn er bij die diagnostiek nog meer aandachtspunten?
Misschien enkele puntjes inderdaad. Ten eerste, let op, mycoplasma komt ook voor in menginfecties. Als je alleen een standaard cultuur hebt gedaan of aangevraagd en je hebt daarin een coli bijvoorbeeld gevonden, dat wil niet zeggen dat er geen mycoplasma kan aanwezig zijn. Dus bij verdenking vraag altijd PCR aan. Dan, als je inderdaad beslist hebt om alle lacterende dieren te gaan bemonsteren, zou je misschien denken van, ik ga dat doen via de MPR-monsters. Maar omwille van asepsie zou ik dat eigenlijk niet doen. De spelen worden best heel goed ontsmet voordat je de stalen neemt. En misschien als laatste puntje, wees ook altijd slim bij het maken van pools. De bedoeling is dat die pools, als hij positief is, dat die dan uitgesplitst wordt, dat elk individueel dier uit die pool onderzocht wordt. Dus dan is het best dat je de meest verdachte dieren in ene pool gaat steken. Dus bijvoorbeeld de dieren die een historiek hebben van klinische mastitis, dieren met dikke gewrichten, hoesters enzovoort, dat die allemaal in één pool terechtkomen.
Oké, dat is duidelijk. We hebben nu al heel wat geleerd over hoe we op een bedrijf mycoplasma moeten aantonen. De volgende logische stap zou zijn, hoe kunnen we preventief gaan optreden? Maar dat zou ons te ver leiden in deze podcast. En daarom stel ik voor, om af te sluiten, om toch nog een keer kort uit te leggen wat er epidemiologisch gebeurt op zo'n bedrijf na verloop van zo'n mycoplasma-besmetting.
Bij de melkgevende veestapel lijkt die ziekte zelflimiterend te zijn, op termijn. Hoe snel dat is, hoe lang dat die in termijn is, hangt af van het aantal besmette dieren waar je mee start en van hoeveel dieren dat die veehouder bereid is van op te ruimen. Wat we bij MCC wel zagen, is dat er cycli lijken te ontstaan van 2 jaar. Een bedrijf laat melkstaaltjes onderzoeken, die zijn positief voor mycoplasma. De situatie lijkt opgelost te zijn, maar datzelfde bedrijf heeft 2 jaar later terug positieve dieren. En dat heeft misschien dan ook te maken met de introductie van latente dragers die bij het jongvee zaten in de lacterende groep.
Oké, Caroline. Afsluitend kunnen we dus zeggen dat op melkveebedrijven waar er mastitisgevallen op meerdere kwartieren voorkomen, er een lichtje moet gaan branden dat mycoplasma hier een rol kan spelen. Diagnose is hier zeker aangewezen. En uit wat ik gehoord heb tijdens uw uiteenzetting, is dat het momenteel de pattoproef dat via MCC gaat zeker de meest geschikte test is. Bedankt nog eens, Caroline, voor deze nuttige informatie en adviezen. En natuurlijk, bij problemen en vragen omtrent mycoplasma bij lacterende dieren kan je steeds contact opnemen met onze dierenarts Caroline. We danken u van harte voor het beluisteren van deze Kettle Talks en verwelkomen u graag in een volgende episode. Wil u meer informatie over Zoëtis, dan vindt u deze terug op onze website zoëtis.be of spreek erover met uw Zoëtis vertegenwoordiger. Vergeet ons zeker ook niet te volgen op Facebook. Via de posts op Deri Wellness Belux kunt u berichten en relevante informatie delen met uw klanten. Zo heeft u de handen vrij om u te concentreren op wat u zelf vooral graag doet.